Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit het boek Psalmen, Psalm 110. En lezen we de hele psalm, dat is vers 1 tot en met vers 7. Psalm 110, en dan lezen we vanaf vers 1, daar staat het volgende geschreven. Van David een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan uw rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb tot als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid, ten dagen van uw heerban. In heilige feestdors rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uur jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Hij houdt gericht onder de heidenen. Hoop lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld. Hij dringt onderweg uit de beek. Daarom heft hij het hoofd op. Vandaag mogen we stilstaan bij de komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Er zijn vele profetieën in het Oude Testament die hierover spreken. En de oudste profetie, komt er voor zijn, vinden we in Genesis 3, vers 15. Daar staat, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Het zaad van de vrouw, dat is een hele bijzondere aanduiding, ook hier uitgebeeld in dit tekeningetje. Want het maakt vijandschap. Vijandschap tussen de ene kant het zaad van de vrouw en de andere kant het zaad van de slang, van de duivel, van de Satan. En ook als je daarover nadenkt, is dat een hele bijzondere aangelegenheid, want de vrouw ontvangt zaad, heeft geen zaad in haar. Maar het bijzondere is wat staat in Jesaja 7 vers 14, wat aangehaald wordt in Matthäus 1 vers 20 tot 23, daar staat, terwijl hij, dat is Jozef, deze dingen overdacht, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is vertaald God met ons. Het zaad van de vrouw wordt vervuld in Maria. Want de maagd zal zwanger worden. En dat is het wonderlijke wat daar gebeurde, dat het verwekt werd door de Heilige Geest. Als we zouden gaan kijken naar de profetieën in het Oude Testament, die spreken over de komst van de Heer Jezus, over de komst van de Messias, dan zijn er wel 300 profetieën te noemen. Ik zal ze niet alle 300 noemen, want dan zijn we hier nog wel even bezig. Ik zal een aantal noemen die te maken hebben met de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Als eerste dat hij een nakomeling is van Eva, hebben we net bestilgestaan, het zaad van de vrouw. Hij is ook het zaad, de nakomeling van Abraham. Hij stamt af van Isaac. Hij is uit de stam van Juda. Hij is de zoon van David en de erfgenaam van het verbond van David. Want een David is een verbond gegeven door de Heere dat er altijd een nakomeling op de troon zou zitten, op de troon van David. Hij werd op wonderbare wijze verwekt in de schoot van de maagd van Maria. Hij bewees zijn godheid door bovennatuurlijke werken. door bovenmenselijke heiligheid, door de opstanding uit de doden en door zijn invloed op de wereld. Dat gebeurde natuurlijk na zijn geboorte. Hij verscheen op precies op de juiste tijd volgens de profetie van Daniël. Kijk maar naar Daniël 9 vers 26. Die 70 jaarweken die daar genoemd worden. En precies op die dag, die dag die daarin werd aangegeven, toonde de Heer Jezus zich aan de wereld dat hij de koning der Joden is. Toen hij reed op een ezel naar Jeruzalem. Ook de plaats van de geboorte waar de Heer Jezus werd geboren, Bethlehem, is geprofeteerd in Micha 5. Ook heeft hij de profetieën van Jesaja vervuld. We hebben al één gelezen. Ook Jesaja 53 en nog anderen met betrekking tot zijn plaats vervangend offer. En hij stierf op een wijze zoals voorzegd werd in Psalm 22. Zijn handen en zijn voeten werden doorboord. En zijn beulen, om zo maar te zeggen, de soldaten die eromheen stonden, wierpen het lot over zijn kleren. Als je zo daarover nadenkt dat er zoveel zaken zijn die spreken over de komst van de Heer Jezus Christus, dan kun je de vraag stellen van, bent u al op zoek gegaan naar de Heer Jezus? Want als je kijkt naar de eerste discipelen, dan zegt Filippus tot Nathanael, wij hebben hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, Jezus, Jezus de zoon van Jozef van Nazareth. Hebt u hem al gevonden? Bent u al op zoek gegaan naar diegene waarvan wordt gesproken in de wet en in de profeten? Met andere woorden, het Oude Testament. Hebt u hem al leren kennen? Kent u hem persoonlijk? Als we heel kort even kijken naar de indeling van het boek Psalmen. Dan zie je dat het boek Psalmen wordt in 5 boeken verdeeld. We bevinden ons in het laatste gedeelte. Dat is Psalm 107 tot 150. En dat spreekt over de wet, het woord van God. Daar wordt de Heer Jezus gezien als leraar. Is te vergelijken met het boek Deuteronomium, het Nieuwe Testament, het boek Handelingen. En ook om Openbaring 19, vers 22, spreken daarover. Psalm 110 is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Tenminste 15 gedeelten, waarschijnlijk nog meer, spreken over deze psalm. Ook de Heer Jezus zelf haalt deze psalmen aan in Matteüs 22, Markus 12 en Lucas 20. We zullen zo daarbij stilstaan. Even een kort woord van de tegenstanders van de Heer Jezus. Want dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam, niet als kind is gebleven. Want de bedoeling van een kind is dat hij opgroeit. Zo was dat natuurlijk ook met de Heer Jezus. En terwijl de Heer Jezus op 30-jarige leeftijd publiekelijk optrad, waren daar vele tegenstanders. Er waren met name 3 partijen die heel duidelijk een mening hadden en die afweek van wat de Heer Jezus predikte. Dat waren als eerste de Herodianen. Dat was een politieke partij. Ze probeerden hem in de val te lokken door hem te dwingen om een politieke verklaring af te leggen. En als hij dat zou doen, dan zou hij een verrader zijn van Rome. Hun pogingen zijn mislukt. Daarnaast waren er de Sadduceeën, een liberale religieuze partij. Ze proberen hem in de val te lokken met een belachelijke vraag over de Mosaïsche wet. Ook hun pogen is mislukt. En daarnaast, als derde, waren daar nog de Farizeeën, een religieus-politieke partij. Ze probeerden hem vervolgens in de val te lokken. Maar dan stelt de Heer Jezus hen een vraag. En dat bracht de Farizeeën in verwarring. Want ze waren bezig om datgene te plannen, om zo maar te zeggen, om de Heer Jezus te doden. Laten we dat maar even opzoeken. Dat staat in Matteüs 22, vers 41 tot 46. Staat in Matteüs 22, vers 41. Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hen zeggende: wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids zoon. Hij zeide tot hen: hoe kan David hem dan door de geest zijn Heere noemen? Als hij zegt: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien David hem dus Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem daarop iets antwoorden, en evenmin durfde iemand van die dag af hem meer iets vragen. Dus hetgeen wat in Psalm 110 staat, wordt hier door de Heere Jezus zelf gebruikt om de Farizeeën na te laten denken van: hoe zit dat daar in Psalm 110? Want als David zegt, of David hem Heere noemt, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, hoe kan hij dan de zoon van David zijn? Kun je de volgende doen? Want dat hij de zoon van David is, dat is duidelijk. Daar begint Matteüs 1, vers 1. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus de Farizeeën wisten heel duidelijk: de Messias die komt, de Christus die komt, dat is de zoon van David. Maar als hij dan de zoon van David is, hoe kan David zoveel jaren eerder, honderden jaren eerder, zeggen dat hij Heer is? Want tegen een zoon zeg je nooit dat hij Heer is. Er staat: de Heer staat boven jou. Kunt u die vraag beantwoorden? Hoe zit dat? Dat klopt. Dat zei hij dan van Abraham ook. Hè? Eerder Abraham was: ik ben. We zien hier eigenlijk twee lijnen. De lijn van de Heere Jezus, die door David al herkend werd. Want hij was immers al bij zijn vader in de eeuwigheid, maar vervolgens kwam hij op aarde als mens. Hij heeft zichzelf vernederd, zoals de Filippenzenbrief zegt. Hij is de mensen gelijk geworden. En vanuit zijn menselijke geboorte, of de maagdelijke geboorte vanuit Maria, is hij een afstammeling, een zoon van David. Daar kun je de vraag bij stellen van: wie is uw Heer? Dat lijkt een simpele vraag, maar zo simpel is dat eigenlijk niet, omdat 1 Korinthe 12 vers 3 zegt: niemand kan zeggen Heer Jezus dan door de Heilige Geest. Ik weet niet of je daar wel eens op let, als mensen spreken over Jezus. Hoe vaak wordt Jezus Heer Jezus genoemd? Want als je spreekt over zijn mens zijn, dan was dat de persoon Jezus. Maar hij is de Heer. En vorige keer hebben we daarbij stilgestaan vanuit Filippenzen. Dat elke tong zal belijden, elke knie moet zich buigen en moet dan zeggen dat Jezus, Hij is Heer. Want dat is het bijzondere, als je kijkt naar die psalm, dat is de volgende. Als je die psalm 110 even wil lezen, daar staat van David een psalm, aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Want als je dat zo leest in welke vertaling dan ook, dan zie je twee keer dat woord Heren staan, en dan is het onderscheid niet helemaal helder. Maar het woord des Heren, dat is het Hebreeuwse woord Yahweh, spreekt tot mijn Heren, en dat is het woord Adonai. En dat heeft de betekenis van vast, sterk, Heer, Meester. Denk maar aan Sara, de vrouw van Abraham, die hem Heer noemde. Betekent dat je alle eer ook aan hem geeft. Als je iemand Heer noemt, dan staat hij boven jou. En dat is wat David zei. David bekend maakt. Nou, we hebben gelezen dat het door middel van de Heilige Geest is. En dat het een geweldig vooruitzicht gaf. Eigenlijk spreekt dat, als je die twee namen zo vergelijkt met elkaar, dat daar de maagdelijke geboorte, de geboorte van de Heere Jezus Christus, waar we vanmorgen bij stilstaan, dat het daar al over spreekt. Dat hij gaat zitten aan de rechterhand van zijn vader, dat is de situatie die is gekomen op het moment dat de Heer het ten hemel voer en is gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. Dat is de situatie op dit moment. Hij zit aan de rechterhand van de vader, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Want als we kijken naar de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld, dan staat het zo mooi verwoord in Hebreeën 1, vers 1 tot 4. Laten we dat maar even opzoeken. Het bijzondere is ook van die psalm 110, dat die vele malen wordt geciteerd in de brief aan de Hebreeën. We zullen een paar gedeelten daarvan lezen. Als eerste vanaf vers 1, Hebreeën 1 vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen. Als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. En als we gelijk vers 11 er ook even bij lezen. Of vers 13 bedoel ik. Daar staat, en tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Er zijn vele profeten geweest die we kunnen vinden in het Oude Testament. En hij heeft vele malen en op vele wijzen heeft de Heer gesproken tot de vaderen. Dat is tot het volk Israël in eerste instantie. Maar in het laatst der dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. Hij is naar deze wereld gekomen. Voor u, voor mij. In eerste instantie was het trouwens voor het volk Israël. Maar wat riep het volk uiteindelijk? Weg met hem, kruisigt hem. Want hoeveel luisteren daadwerkelijk naar wat de Heere Jezus heeft gezegd? Hij heeft in het laatst van de dagen tot ons gesproken in de Zoon. En als je dan gaat nadenken over wie dan de Heere Jezus is, dan is het niet zomaar een persoon die ongeveer 2000 jaar hier op aarde rondgewandeld heeft, een mens zoals ik, zoals u en ik. Nee, hij was Gods Zoon, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Hij is degene die de heerlijkheid die hij had, heeft opgegeven, ons mensengelijk is geworden. Zoals Hebreeën, de Hebreeënbrief dat zo mooi zegt, deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zet u aan mijn rechterhand. En dan staat er, totdat. Er is een totdat. Want als je die psalm verder leest, psalm 110, lezen we vers 2, vers 5 en vers 6. Psalm 110, vers 2, daar staat, de Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. En dan vers 5. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op, verplettert hoofden op het wijze veld. Wat staat de wereld te wachten? Waar zien wij naar uit? Wij als gemeente, die geloven in de Heere Jezus Christus, zien uit naar de komst dat we weggerukt worden van deze aarde. De wegrukking, of de harpazo, het Griekse woord, van de gemeente. Maar degenen die op aarde wonen, staat een tijd van oordeel te wachten. De toorn van God wordt uitgegoten over deze wereld. De vijanden zullen worden verslagen. Maar als we dan even kort lezen van wat er staat over hetgeen wat in die tijd zal gebeuren, lezen we in Matteüs 24, vers 21 en 22, daar staat, want er zal dan een grote verdrukking zijn. Zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en ook geenszins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Als we kijken naar de tijd waar we in leven, je zou kunnen zeggen, de hoogmoed van de mens wordt steeds duidelijker. Wij hebben God niet nodig, zoals dat ook in Psalm 2 staat. Psalm 2 kun je verbinden met Psalm 110. Waarom woeden de volken en zin de natieën op ijdelheid? In onze maatschappij is God aan de kant gezet. Er worden problemen gecreëerd en je kunt er niet meer omheen. Als we volgens ook even lezen wat er staat in Lucas 21, vers 24. B tot 28. Er staat, in Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt, totdat, weer een totdat, totdat de tijden van de volken zijn vervuld. En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. In de radeloosheid door het bruisen van zee- en watergolven. Terwijl mensen het besterven van bangheid, verwachting van de dingen die over het aardrijk komen. Want de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. De aanval op de mens, op God zelf, is in volle hevigheid losgebarsten. Het wordt nog vele malen erger als je spreekt over een grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af en ook geenszins meer zal komen, dan spreken we echt over verschrikkelijke zaken. Want het is niet meer de mens die er een chaos van maakt, maar dat God de mens gaat oordelen. Want wat we nu zien om ons heen, wordt allemaal door mensen gecreëerd, veroorzaakt. Maar als er sprake is van tekenen aan zon, maan en sterren, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dan krijgen we dat hetgeen wat door God is geschapen, zich tegen de aarde, tegen de mens gaat richten. Want nu is er angst onder de mensen, door hetgeen waar we nu in zitten. Maar hier hebben we gelezen in Lucas 21, daar staat, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk gaan komen. Want de krachten van de hemelen zullen wankelen. De schepping is zo schitterend gemaakt. Alles is in evenwicht. Maar als God gaat toornen, dat zeg maar, ja, de zon, de maan, de sterren zich tegen je gaan keren, waar moet je dan je heil zoeken? En er staat zo mooi bij, als nu deze dingen beginnen te gebeuren. Want dat er al het een en ander gebeurt, dat is duidelijk. Richt u op. Heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing is nabij. De mens, door God geschapen, is uniek. De mens denkt het beter te weten, denkt alles onder controle te hebben. En laat het duidelijk zijn wie daarachter zit. Want zoals we in het begin hebben gezien, het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, van de duivel. De duivel, de Satan, met zijn medewerkers, laat ik dat zomaar even zeggen, zit niet stil. Hij weet, als hij op aarde wordt geworpen, dat zijn tijd kort is. En als we dan vervolgens nog gaan nadenken over datgene wat gezegd werd aan de herders. Laten we dat als laatste gelezen in Lucas 2. Lucas 2, vers 10 tot 14. Geweldige boodschap die de engelen mochten brengen aan de herders. Niet herdertjes. Een bepaald liedje, de herdertjes lagen bij nacht. Vooral duidelijkheid, waren stoere kerels. En dat waren niet die een beetje daar rondliepen als van nou ja, wij zijn erg bang voor alles. Nee, dat waren stoere kerels. Zij pasten op de schapen en het was een beroep. Waar je degene die die schapen aanviel, dan moest hij de schapen verdedigen. Denk maar aan David die een schaapherder was, die een leeuw tegemoet treden, de beer tegemoet treden. En dus dat even ter extra informatie. We gaan lezen vanaf vers 10, daar staat. Laten we lezen vanaf vers 8, dan hebben we het hele gedeelte even. Lucas 2 vers 8. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zij u het teken. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge. En vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken, laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. Nou, dan gaan ze er haastig naartoe en dan vinden ze Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. Wat was de boodschap van de engelen? Die zeggen, ere zij God in de hoge. De aanbidding is altijd voor de Heere God. Geef hem alle eer. Heft uw hoofden omhoog. Laat u niet afleiden door de dingen om u heen. En dan staat er vervolgens een vrede op aarde. Toen ik daar zo over nadacht, ik denk van, aan één kant lijkt die vrede zo ver weg. Maar door de dingen die we zien, we hollen zo snel naar datgene wat in de Bijbel staat. De profeten hebben aangekondigd dat de tijd van die grote verdrukking aanstaande is. Vooral de duidelijkheid, voordat die begint, worden wij opgenomen. Dat zullen wij zien vanuit de hemel. Maar de mensheid wacht een verschrikkelijke periode van tijd. Daar gaat het naartoe. En als hij dan zegt vrede op aarde, dat komt er. Stel dat vandaag de opname van de gemeente is. Dan duurt het nog 7 jaar. En dan gaat de Heer Jezus zijn koninkrijk oprichten op de aarde. Dan is er werkelijk vrede op aarde. 2000 jaar geleden was dat al de boodschap van de grote engelenmacht. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. In de periode van tijd zijn we 2000 jaar verder. Vrede op aarde is er nog niet. Kan dat door de mens gemaakt worden? De mens denkt van wel. Dat gaat niet lukken. De enige die het kan, is de Zoon van David. De Heer Jezus Christus. De Heer over alle dingen. Hij, zoals hij ook nog genoemd wordt in Psalm 110, daar zullen we nu verder niet bij stilstaan, ik noem het toch nog even, dat hij is naar de orde van Melchizedek. Melchizedek, een wonderlijk persoon in het Oude Testament, maar 2 keer genoemd, alleen in Psalm 110 en in Genesis 14. Maar lees vervolgens de brief aan de Hebreeën. 4 hoofdstukken maken duidelijk wie hij is en wat de betekenis is van de orde van Melchizedek. Want in Melchizedek vinden we, zien we, dat daar is de koning, de priester en de profeet. Want na Jacob hadden we het koningschap via de lijn van Juda, het priesterschap via de lijn van Levi, en je kunt zeggen het profetenschap via de lijn van Jozef. Het werd verdeeld onder drie afstammelingen. Maar in de persoon van de Heere Jezus Christus komt het allemaal samen. Hij is de profeet, hij is de priester en hij is de koning. En zijn koningschap wordt gevestigd, maar daar is voor nodig dat, of laat ik het zo zeggen, op dit moment is het zo dat de Heere Jezus zit. Hij zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En dat gaat gebeuren. En wij mogen uitzien naar zijn komst, eerst voor ons, maar de wereld gaat een verschrikkelijke periode van tijd tegemoet. En daarin mogen wij nog steeds dienstbaar zijn om hem te verkondigen. Dat wij mogen zeggen, de Heere Jezus is naar deze wereld gekomen, als kind. Als kindje op een wonderbaarlijke manier naar deze wereld gekomen. Maar hij heeft geleefd. Hij heeft zijn leven afgelegd in de dood. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij is ten hemel gevaren. De plaats en positie van de Heer Jezus is duidelijk. Maar hij wacht tot het moment dat zijn voet zal staan op de Olijfberg en dat hij zijn koningschap zal aanvaarden en daadwerkelijk het koningschap wat aan David is beloofd zal uitoefenen. Hij is de zoon van David. Amen.